We willen nu met elkaar ons geloof belijden, samen, hardop, met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik wil u vragen om daarvoor op te staan. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid om te oordelen levenden en de doden. Het zal geen einde hebben. Er is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Ter antwoord hierop zingen we Psalm 99. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. Nou, we gaan zo een kinderlied zingen. En ik weet niet of de kinderen wel eens foto's gezien hebben of een verslag van Prinsjesdag. Dan zie je de koning en de koningin in de gouden koets. Ja, die wordt nu niet meer gebruikt. Nu is het een andere hele mooie koets. En dan neemt hij plaats in de ridderzaal op de troon. En dan leest hij de troonrede voor. Nou, wij gaan nu een lied zingen. Ik kom met danklied voor uw troon, o Heer, want het gaat over een troon. En op die troon zit de Heer Jezus en hij heeft alle macht. Dat is het thema van deze dienst. We gaan zingen uit de evangelische liedbundel Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting door Gods Heilige Geest. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor uw troon, zijn wij hier gekomen en wij verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. Dat doen wij hier in de kerk. Met degenen die met ons verbonden zijn en met uw kerk wereldwijd. In Guatemala, Eritrea, Zuid-Afrika en Papua-Nieuw-Guinea. En met de grote schare die niemand tellen kan, die nu zingt voor uw troon. Wij bidden u, maakt u deze morgen onze harten vrij voor u. Als we nadenken over dit zo moeilijke Bijbelboek Openbaring, waar veel mensen in deze spannende dagen naar grijpen, maar waar we ook zo makkelijk mee aan de haal kunnen gaan. Leert u ons de rijkdom van dit boek verstaan. Als we het nieuws volgen, is het vol dood, oorlog en onrecht. We liggen er wakker van. Maar we bidden u, gebruikt u deze dienst om onze hoop te vernieuwen en te richten op wat u kunt doen en gaat doen. Dat we opnieuw leren wie u bent. De heilige God en het lam dat staat voor uw troon. Maar ook wie wij mogen zijn voor u. Geef ons het licht van uw heilige geest deze morgen in zingen, in bidden. In spreken, techniek en luisteren. Opdat de mensen die we mogen ontmoeten deze week merken dat wij hier geweest zijn. Dat bidden we u in de naam van het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vandaag uit Openbaring 4 en uit Openbaring 5. Onderbroken door het lied 457 Heilig, Heilig, Heilig. Als er iemand zomaar de kerk binnengelopen is en die hoort die schriftlezing, gaat over wezens, engelen, bizarre dingen. Het lijkt wel fantasy. En daar heeft het inderdaad van weg. Maar u moet begrijpen, het is een visioen. En in een visioen kan alles. De schriftlezingen zullen gedaan worden door Martijn Buitink.
De eerste schriftlezing is uit Openbaring 4, vers 1 tot en met 11. Aanbidding van God en van het Lam. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom me hier boven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel, en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van een jaspis en een sarder. En rond de troon was een regenboog, die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en de donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag en nacht zonder ophouden riepen ze, heilig, heilig, heilig is God, is God de Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, U komt alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want U hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Zingen we nu lied 457, vers 2 en 3. Heilig, heilig, heilig.
Thank you.
De tweede schriftlezing is uit Openbaring 5, vers 1 tot en met 14. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: Huil niet, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Toen zag ik midden voor de troon een lam staan tussen de 4 wezens en de oudste. Het zag eruit als een lam dat geslacht was, en het had 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal, 10.000en, 1.000 maal, 1.000en. Met luide stem riepen ze: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoordden: Amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Zingen we nu lied opwekking 294, Glorie aan het Lam.
Na de preek zingen we zonder nader aankondiging: God gaat zijn ongekende gang. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als jongen verslond ik de boeken van Klaas Norel. Een van speelt zich af op Urk. Over stoere zeelui die opklommen van matroos via stuurman tot kapitein. En dan leefde hij mee met de bemanning. Vooral als ze in een storm terechtkwamen. Dat was spannend. Je las daar over een schip dat stampte in de golven. Zelfs ervaren zeelui werden wit om de neus en deden een schietgebedje. De machine stond roodgloeiend. In de stuurhut was de spanning voelbaar. De kapitein die vloekte en die schreeuwde bevelen. De stuurman deed zijn best om de kop op de wind te houden. Nou, stel je nou voor dat deze wereld een schip is. Zitten we dan in een storm? En wat zouden de lezers van Openbaring hebben gedacht bij die vraag? Zitten we in een storm? Want in hoofdstuk 6, wat hierna komt, lezen we wat voor vreselijke dingen er gebeuren. Een onoverwinnelijk leger raast over de wereld. Doden, hongersnood. Besmettelijke ziekten, epidemieën, waardoor mensen sterven. En als je dat zo op je in laat werken, dan zijn het allemaal zaken die voor het grootste deel van de mensheid altijd waar zijn geweest, maar die wij de afgelopen 80 jaar zijn vergeten. Mensen hebben altijd geleefd met oorlog of op het randje van, met honger, de ziekte. En het is nog zo in Ethiopië, Soedan, Gaza, Oekraïne. Wij waren het vergeten. Alleen, we kunnen er niet meer omheen. Dus ja, in een wereld die schokt en bonkt, in het Romeinse Rijk, waar christenen ook nog eens een heel klein clubje waren, en waar het volgen van Jezus allerlei vervolgingen en beproevingen met zich meebracht, ja, zaten ze voor hun gevoel echt wel in een stampend schip. En Johannes die schrijft dat groepje een brief. En dat is de Openbaring van Johannes. En het is een heel vreemd gedeelte in een visioen waarin alles kan. En voor christenen een moeilijk boek. En we kunnen niet alles verklaren vandaag. Als je maar één ding onthoudt en dat is: Johannes heeft een visioen gehad. En hij brengt de mensen die in de machinekamer ploeteren, die hun kop stoten als het schip weer eens een klap maakt, die misschien wel overgeven over de reling, die wit om de neus zijn, die zich vastklampen om niet overboord te gaan. Al die mensen, die laat Johannes een kijkje nemen in de stuurhut. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Dat is de deur die die ploeterende bemanning scheidt van de stuurhut. Maar is het een deur? Voor ons gevoel is het vaak een muur. Want onze beleving komt er niet doorheen. Onze gebeden komen er niet doorheen. En we kunnen ons op die muur te pletten lopen. En op dit moment worden onze ogen gevuld met oorlogsbeelden die ons angst aanjagen en waar we wakker van liggen. Maar er is er één die die muur op zijn scharnieren kan laten draaien, zodat het een deur wordt. En wat Johannes ons laat zien, dat zijn ook beelden. Van een andere werkelijkheid. Beelden van de echte werkelijkheid. Nou, misschien is dat vanmorgen wat te hoog gegrepen. En moeten we die beelden van Johannes maar eens naast de beelden van het nieuws leggen. Beelden van de hemelse stuurhut waar Johannes in mag kijken. Want in die stuurhut, in dat hemelse commandocentrum, daar heerst een volmaakte rust. Daar wordt niet gevloekt. Dat is helemaal niet nodig, want alles is onder controle. Daar wordt gezongen. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En wat een blijdschap gaat daarvan uit. Wat een overgave aan hem die alle macht heeft. Wie God lof zingt, wie God groot maakt, maakt zichzelf en de omstandigheden klein. Dat heilig, 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 dat hoorde ooit de profeet Jesaja in een visioen. En hij werd klein en angstig. Hij dacht, wie ben ik? Maar bij Johannes lezen we niet van angst. Want rondom Gods troon ziet hij geen vlammende engelen die hem schrik aanjagen. Wat ziet hij dan? Hij ziet vier wezens. Een soort mens, een soort arend, een soort stier en een soort leeuw. Vertegenwoordigers van de schepping in zijn geheel. Die staan voor Gods troon. Hun oog is gericht op de Heer en hij ziet hen. Dan ziet Johannes 24 oudsten. Volgens veel uitleggers worden daarmee bedoeld 12 vertegenwoordigers van het Oude Testament, van de 12 stammen, en 12 van de 12 apostelen van het Nieuwe Testament. Dat getal is niet letterlijk, maar symbolisch. Dat staat voor alle gelovigen. Dus je kunt ook zeggen 20.000 of 1 miljard. En die staan daar niet te bonken op een muur. Nee, die zijn daar als vrienden van God. Ze mogen zelfs zitten. En de kronen die ze op hadden in aanwezigheid van de Heer, die werpen ze neer voor de grote koning. Nou, deze hemelse eredienst, waar Johannes zo getuige van is, die kan in alle eeuwigheid zo doorgaan. Die ademt een volmaakte rust. Maar dan komt er ineens beweging. Want hij die op de troon gezeten is, heeft een boekrol van binnen en van buiten beschreven. Maar die raadselachtige boekrol blijft dicht. Want, schrijft Johannes, er was niemand in de hemel of op aarde die de boekrol kon openen en inzien. Ik brak in tranen uit, omdat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Nou, wat zou daar nou zo erg aan zijn? Nou, als die boekrol met Gods plannen dicht bleef, dan zou alles blijven zoals het was en zou de geschiedenis nooit tot zijn volleinding komen. Wie de profeet Ezechiël kent, die weet die boekrol, van binnen en van buiten beschreven, die voorspelt niet veel goeds. En want Ezechiël had ook zo'n boekrol en daar stonden oordelen in. Maar wie de profeten nog beter kent, die weet dat oordeel nooit Gods laatste woord is. In die boekrol, ja, daar staat dat Gods koninkrijk komt, dat moet daar wel in staan. En daar staat in dat eenmaal Gods wil gedaan zal worden, op aarde, zoals in de hemel. En daarin moet wel staan dat God eenmaal alle tranen van alle ogen zal afwissen. En dat al het lijden maar een zucht zal zijn in het licht van de eeuwigheid. En dat afwissen van de tranen begint nu al. Want iemand komt naar Johannes toe, droogt zijn tranen en zegt, huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft overwonnen. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Je zou verwachten dat een engel dat zegt. Maar weet je, het is een van die hele gewone 24 mensen die bij Gods troon staan, die dat tegen Johannes zeggen. Dat zijn de mensen die straks gaan zingen dat ze een samenraapseltje zijn uit alle volken en talen. Dat ze gemaakt zijn tot priesters en koningen en mogen heersen op de aarde. Even een vraag. Wie kent het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast van Lewis? Niet veel. Staat op Disney Plus. Is ook een hele mooie film van. En dat gaat over gewone schoolkinderen die via een bijzondere kleerkast terechtkomen in een andere wereld. En daar blijken ze dan prinsen en prinsessen te zijn in dienst van de grote koning Aslan. Nou, in die gedachte heeft schrijver Lewis ontleend aan dit Bijbelgedeelte. En als je ogen hier eenmaal voor open zijn, ontdek je nog veel meer teksten die in die richting wijzen. Bijvoorbeeld in Efeziërs 2. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dus die plaats krijgen we niet straks. Die plaats hebben we nu al. Hele gewone gelovigen hebben een bijzondere positie bij onze Heer. We zitten op tronen en onze gebeden zijn als wierook in zijn troonzaal en die snuift hij met welgevallen op. Ik hoop dat hier ook gelovigen zijn die oog in oog staan met de koning en die anderen opbeuren en zeggen, huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Lieve mensen, bemoedig elkaar met deze woorden. Juist in deze tijd, bemoedig elkaar, bemoedig mij, want ik heb het even goed nodig. Ook ik lees soms vaak niet verder dan de bladzij van vandaag. En daar verzuip ik in alles wat er gaande is, in de kerk, maar ook in de wereld. Ook ik moet steeds horen dat er iemand is die die boekrol afrolt tot het einde. En laat mij dan weer u bemoedigen en bemoedig anderen die helemaal niet kunnen zien dat er ergens nog een toekomst is. En als Johannes dan zijn ogen opent om die leeuw van Juda, die telg van David, te zien, dan ziet hij niet wat hij verwacht. Want door die eervolle titels verwacht hij een geweldenaar te zien, die het geweld van deze wereld met nog meer geweld het zwijgen oplegt. Zou ik zo willen. Maar, toen zag ik, zegt hij, midden voor de troon een lam staan, tussen de vier wezens en de oudsten. Het zag eruit dat een lam, als een lam dat geslacht was, en had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en nam de boekrol uit zijn rechterhand. Dus dat lam, dat zag er niet uit alsof het geslacht geweest was en weer genezen. Nee, alsof het op dat moment geslacht was. Nou, dat lam, dat heb je vast wel begrepen, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij die zijn bloed vergoot aan het kruis. De Heer die opgestaan is. En we kennen het verhaal, na een week kwam hij bij Thomas en hij zei, leg je vinger in mijn wonden. Hij zei niet, kijk eens Thomas, hoe mooi dat al begint te genezen. Leg je vinger in mijn wonden. Het bloed druppelt nog. Voor Gods troon is het lijden geen gedane zaak, waar we gelukkig overheen zijn. Zijn bloed druppelt nog. Pascal, de bekende wiskundige, die zei, Christus zal in doodstrijd zijn tot aan het einde van de tijden. En dat is een diepe uitspraak, maar daar voel je iets van als je het lam ziet staan voor Gods troon. Ja, dit lam, deze Jezus, dat is niet iemand die daarboven onbewogen aan knopjes zit te draaien van de geschiedenis. Hij is zelf geslacht, zijn bloed druppelt nog. En juist dat is de overwinning. Dat hij zijn bloed vergoot, dat maakt hem tot de overwinnaar. En dat wordt symbolisch uitgedrukt door de zeven horens van het lam. En als de 24 oudsten zien dat hij het boek met de zeven zegels mag openen, dan knielen ze neer en zingen in vers 9, Heer Jezus, u bent voor ons als een lam ter slachting geleid. Met uw bloed hebt u ons vrijgekocht uit alle talen en landen en volken. U hebt ze gemaakt tot koning en priesters. En ze zullen als koningen regeren op aarde. En volgens sommige Griekse handschriften, zij regeren nu al. En dat geeft precies de bedoeling weer. En als die gelovigen dat zo zingen, is dat een steen in de vijver. De kringen worden steeds groter. De engelen gaan meedoen, de schepping gaat meedoen. De hele schepping. Want dat is Gods doel. Niet maar dat er een paar mensen vrijgekocht worden, maar dat de hele schepping meedoet. En zo eindigt deze blik in Gods troonzaal met een geweldig loflied. Wat kunnen wij daar nou mee? Ik heb heel erg geaarzeld of ik dit zou benoemen. Maar ik doe het toch. Ik merk dat veel mensen bezorgd zijn. Ik merk dat mensen bang zijn. Jongeren zien de toekomst somber in. Ouderen houden hun hart vast voor hun kinderen en kleinkinderen. Misschien u of jij ook wel. Waar gaat het heen? Komt er een oorlog? De kranten staan er vol mee. De politiek heeft het erover elke dag. Defensie. Miljarden worden uitgegeven in Rusland en door de NAVO om ons opnieuw te bewapenen. Gevoelige mensen worden depressief en willen het nieuws niet meer horen. Anderen zoeken afleiding, lol of verdoving. Maar juist in de kerk hoeven we onze ogen niet te sluiten voor de omstandigheden. Want de kerk is de enige plaats waar we deze dingen kunnen benoemen zonder te vervallen in bangmakerij. Het is het lam dat de zeven zegels van de troon opent en de toekomst ontvouwt. En zijn voetstappen mogen we horen. In dat deinende schip waar we in zitten, mogen we weten hoe het in de stuurhut gaat. Daar heerst rust. En dat is een bemoediging voor ons. En waarom ik dat toch durf te benoemen, is een e-mail die ik een paar weken geleden kreeg van de theoloog des vaderlands Kees van Ekeris. Met als titel Over 5 jaar oorlog. Hij vraagt zich af hoe we hier ons als christenen en theologen op kunnen voorbereiden. En organiseerde een bijeenkomst in Amersfoort. Daar ben ik geweest. En toen zaten we met 50 dominees te luisteren naar oud-generaal Mart de Kruif. En ons te vragen, we gingen in gesprek over hoe bereiden we ons voor? Hoe zijn we bereid? En ergens weten we dat niet. Want niemand heeft het meegemaakt. Maar ergens weten we het ook heel goed. En Kees van Ekeris die noemt dat een knoestig geloof. Een knoestig geloof. Dat is een geloof dat niet als het erom gaat spannen roept. Waar is God? Bestaat hij wel? Maar een geloof dat de stuurhut kent. Dat het oog gericht houdt op de grote kapitein. En dat durft te blijven zeggen. Al ga ik door een dal van de schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij bent met mij. Een geloof dat de hele Bijbel durft te lezen. Dat alle psalmen durft te zingen. Ook die teksten waar we nu geen raad mee weten. Die kunnen we nodig krijgen. Een geloof dat de profeten durft te lezen. Hosea, Micha, Amos. Over mensen die het ervan nemen in het leven. Die de weduwen en de vreemdelingen niet zien staan. En die niet doorhebben dat Gods oordeel nadert. Dat zou zomaar over ons kunnen gaan. We hebben een geloof nodig dat durft te zeggen waarvoor we eigenlijk leven. Ook al zegt de samenleving het tegenovergestelde. Een geloof dat durft te zeggen wat de kerk tijdens corona nagelaten heeft. Dat we niet leven om het fijn te hebben. Dat we niet leven om gezond te blijven. Zelfs niet om vrede te hebben. Maar we leven om hier op aarde meer te lijken in woord en daad op de Heer Jezus Christus. En daar kan God alles voor gebruiken. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken ten goede, zegt Paulus. Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. En dat zijn dan geen tegeltjeswijsheden meer, maar een waarheid die zich zal bewijzen. De deur naar de stuurhut staat open. En elk moment dat je de krant leest en naar adem hapt, kijk naar het lam, je mag voor hem staan. In zijn werkelijkheid vind ik rust, ook al is het maar een paar ogenblikken per dag. De geschiedenis wordt niet geleid door geweldenaars uit het oosten of het westen. Maar het lam dat geslacht is, die opent het boek. In zijn lijden en opstanding heeft hij de wereld overwonnen. In zijn stuurhut is geen paniek. Hij heeft geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst. Amen. Thank you. willen danken en voorbeden doen. En in ons gebed willen we denken aan de familie Hardeman van de Sint-Hubertusplaats, die deze week hun zoon Wijnand hebben verloren. Almachtige God en Vader, Vader, Zoon, Heilige Geest. We danken u dat we hebben mogen kijken in uw stuurhut. We danken u dat het bij u rust is. Lof, eer en prijs komen u toe, heilig Lam van God. We danken u dat de gebeden van de heiligen, ook onze gebeden, om u heen zijn. Maak ons volhardend in dat gebed. Dank dat alle volken en talen bij u horen en bij uw troon mogen zijn. We danken u voor de eredienst die daar gaande is. Help ons ook zelf uw lof te zingen in ons leven en als kerk deze zekerheid uit te stralen. Dat we mogen bidden, lof zij u Christus. Dat we in alle ontwikkelingen uw voetstappen mogen horen. En dan mogen zeggen, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Wij bidden u om wijsheid, liefde en vrede in harten van wereldleiders. Doe dictators Heer in het zand bijten en laat juichen alle mensen die nu huilen. Dat Joden en Palestijnen kapot van het beestachtige geweld door de vredevorst Jezus Christus elkaar mogen vinden en de hand reiken. Dat er vrede en gelijke kansen zijn voor iedereen in het heilige land. We kunnen ons het haast niet voorstellen, Heer, maar doet u alles medewerken ten goede. En in het bijzonder dragen we aan u op onze Arabische broeders en zusters, de christenen in Gaza. Er zijn nog zoveel landen in oorlog die we aan u opdragen. Ethiopië, Soedan, Oekraïne, Rusland. Heer Jezus, kom spoedig terug en wis alle tranen van alle ogen af. Als het kan, vandaag nog. Help ons om nu al uit dat koninkrijk te leven en het een beetje zichtbaar te maken. En roept u daarvoor mensen, jong en oud, zodat uw koninkrijk groeit. We bidden u voor onze aardse koning Willem-Alexander, dat hij uw heerlijkheid, uw koningschap mag weerschijnen. We bidden u om een regering die niet zichzelf dient, maar het volk. We bidden u voor onze militairen die op missies zijn. En voor onszelf, Heer, bidden we u om een veilige, fijne en heerlijke vakantie. Zonder dat we vergeten degenen die niets hebben. We dragen aan u op de familie Hardeman, die op zo'n hoge leeftijd hun zoon Wijnand hebben verloren. En zijn weduwe Nicolette. Wees met hen. Wilt u ze troosten en ons helpen om ze heen te staan. Dat bidden we ook voor Gert Pelster en de familie nu zo plotseling een nicht is overleden op vrij jonge leeftijd. Wat een schok is dat. We bidden u dat u deze familie troost en nabij bent. En geeft wat ze nodig hebben. We bidden u voor de familie Wakker. In de situatie rondom Griedit. En onderzocht wordt door artsen hoe en of ze naar huis kan. We dragen op Mariette Baassen, die morgen in Groningen geopereerd wordt met een lang hersteltraject. Bidden u dat u de handen van de artsen wilt leiden en haar wilt zegenen. Zo willen we in een moment van stilte alles aan u opdragen wat niemand voor ons kan zeggen. Dat bidden we in de naam van uw lieve Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is nu de collecte en daarna zingen we ons slotlied 725, Gij boden rond Gods troon. Maar gemeente, ik hoop dat we vol van dit gezang deze dag, deze week en als u op vakantie gaat, deze vakantie in mag gaan. Met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen.